Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering ga ik Milan Hulsing verrassen. Die wint namelijk de Stripschapprijs dit jaar. Dat heb je misschien al gehoord. Is al een weekje bekend. Maar ik mocht het hem vertellen. En ik ben met een fles bubbels bij hem langs geweest om hem het heugelijke nieuws te brengen. En ik mag ook de winnaar van de P. Hans Frankfurterprijs bekendmaken. De prijs voor bijzondere verdiensten. En diegene verrassen. En natuurlijk hebben we ook nog Bas Schuddeboom. Dus ik zou zeggen, let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal. Met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Ja, bij gebrek aan Kurt Morrissens heb ik maar even het dansje gedaan op dit leuke muziekje. Kurt is er dus even niet. Ik doe het weer even alleen. Mijn naam is Robin, uiteraard. Kurt is er volgende keer weer bij. Maar nu een speciale podcast-aflevering geheel in het teken van de Stripschapprijzen. De genomineerden beginnen een beetje binnen te druppelen. De genomineerden voor Jeugdalbum van het jaar zijn al bekend. De genomineerden voor Info en Integraal zijn al bekend. Op het moment dat ik deze podcast opneem, kijk daarvoor even ook op de social media kanalen van Stripjournaal. Kun je ze allemaal terugvinden. De nominaties voor Album van het jaar, die moeten op dit moment nog bekend worden. Dat komt, zeg ik aan mijn hoofd, volgende week, 6 februari. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Even checken. En zoals ik al zei, ik heb Milan Hulsing mogen verrassen met het feit dat hij de Stripschapprijs wint. En ik ga zo meteen even bellen met degene die de P. Hans Frankfurterprijs krijgt dit jaar. Maar zet hem dus alvast in je agenda 21 maart, zaterdag 21 maart. Dan is in Groningen in Story World de prijsuitreiking, de uitreiking van de Stripschapprijzen. Die ga ik weer presenteren dit jaar, heb ik heel veel zin in. Maar eerst natuurlijk, altijd een leuk momentje, De winnaar van de Stripschapprijs, toch de belangrijkste prijs waar het om gaat, verrassen. En daarvoor toog ik naar het prachtige Delft met een mooie fles bubbels in mijn handen en belde ik aan bij Milan Hulsing. Ik loop door het prachtige Delft, een stukje buiten het centrum, onderweg naar Milan Hulsing. Ik heb een fles bubbels in mijn handen. Hij weet nog van niks. Ik weet dat hij geïnterviewd wordt door Stripnieuws op dit moment. Ik ga ze even aanbellen. Ja, de bel hoor ik niet van buiten, maar ik hoop dat hij wel netjes aangebeld heeft. Ik hoor iets. Dag, hey. Milan Hulsing. Goedemiddag. Stripjournaal over de vloer. Ik heb iets leuks te melden.
Yo.
Mag je even binnenkomen?
Ja, alsjeblieft. Nou. Wat is dit nou weer?
Kijk, echt overval.
Ik
heb een fles bubbels bij me, inderdaad. Wacht even hoor, ik moet even mijn handen vrijmaken. Milan Hulsing.
Ja.
Hoe is het met je? Laat ik thuis even met
me. Goed. Ja. We hebben net een leuk interview gehad met de kok.
Ja, van Stripnieuws.
Ja.
We gaan er misschien zo meteen nog even over doen. Ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een fles bubbels bij me.
Ja.
Die heb ik, omdat jij dit jaar de Stripschapprijs krijgt.
Oh, toch nog.
Toch nog. Kok zat erbij.
Wow, ja. Wat een ontzettend goed nieuws. Wat leuk. Die te gek. Ik ben sprakeloos, jongen.
Hoezo, toch nog?
Nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar ergens speelde het natuurlijk altijd wel mee. Van, kom ik ooit in dat lijstje van al die tekenaars, al die grote namen. Dus dit is natuurlijk in Nederland een enorme eer. Dus,
ja. Ik doe even mijn jas uit en dan gaan we even zitten. Precies. En dan wil ik nog van alles van je weten.
Ja, leuk. Waar kom jij net vandaan?
Ik kom nu vanuit Maastricht. Dus ik heb wel een stukje moeten rijden.
Ja. Met de auto? Ja. Moet ik je even aanmelden?
Ik heb net de parkeerrep aangezet. Dus,
oh, okay. Ja, het is een duur.
Nee, daarom. Dat is prima. Zullen we gewoon even hier gaan zitten? Of heb je een werkkamer? Dat is misschien ook wel leuk.
Ja, ik heb boven een werkkamer. Dat is natuurlijk teringzooi, maar
dat
is
zo hoort dat, toch?
Ja, kom maar boven.
Voor een tekenaar.
Dus dit is een jurybesluit, toch?
Dit is een juryprijs, ja. En ik was niet de jury, dus daar heb ik niks mee te maken.
Ja.
Maar ik... Hey, daar hebben we de kat.
Ja, dat is een pet.
Nee, dat vindt hij niet leuk, een microfoon voor zijn neus.
Ja, even kijken. Is het nog een beetje tom?
Wat een lekker kamertje, Milan.
Ja, fijn hè? Heel lekker licht. En Het staat ook op de zon altijd. Dus ik heb altijd een lekker klimaatje hier.
En allemaal oude platenspelers zie ik, LP's, ja. Boeken natuurlijk, echt zo'n lekker rommelkamer.
Ja, precies. Zoals je ziet heb ik ook echt overal planken ingebouwd. Dat al mijn collecties hier niet de rest van het huis overnemen, zeg maar. Dat is ook nog onder het bureau opslag en mijn oude stripcollectie natuurlijk. En mijn verzameling vintage stereo apparatuur. Die onmisbaar.
Heerlijk, ik hou ervan. Is het inmiddels een beetje ingedaald?
Ja. Ja. Toen ik je gezicht zag, ik dacht er iemand komt een pakketje voor de buur brengen. Want dat is meestal waar voor gebeld wordt overdag. Toen dacht ik opeens, oh my god, dan weet ik waarschijnlijk waar het over gaat. Ja, superleuk.
Je zei net even iets toen beneden stonden van, ik was eigenlijk bang dat ik te vroeg gepiekt had.
Nou, het is dat we daar net over hebben gehad met Kok. En ik had een aantal boeken die heel goed opgepikt worden. Stad van Klei rond die tijd. Dus dan ben je, zeg maar, nog enigszins jong en veelbelovend. En op een gegeven moment gaat het etiket veelbelovend eraf. En dan, dan moet je maar gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. En dan zijn dit soort prijs is natuurlijk wel belangrijk om. Weet ik veel. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Joh.
Dat mag.
Hier een hele mooie plaat doen. Zal ik die even achter deze zetten?
Plaat doen met een blote mevrouw erop. Ja, dat mag. Maar hier zit je hier ook te tekenen. Want,
dit is mijn werkkamer, ja. Precies.
Ik zie weinig, door al die stereotorens zie ik vrij weinig ruimte om nog te tekenen.
Nou, ik werk digitaal, dus je ziet hier een mooie Wacom tablet. En een beeldschermpje. En dat is eigenlijk mijn tekentafeltje daar. Die is nu even ingenomen door mijn oude laptop. Ik ben net van laptop gewisseld, want die begon het te begeven. Dus daar doe ik zeg maar het handwerk. En hier zit ik gewoon digitaal te werken.
Je bent in ieder geval niet van de potjes en de verfjes en de dingetjes?
Nee, niet meer. Als ik teken, dan is het gewoon potlood om voorbereidende schetsen te maken. Maar ik teken nu gewoon digitaal. Ja.
Jouw werk is best wel filmisch, verhalend, heel veel verschillende verhalen. Het is niet dat jij een reeks hebt als een Suske Asterix-achtig, maar je maakt echt verhalen. Wat is voor jou zelf een hoogtepunt uit je eigen oeuvre?
Heel eerlijk gezegd is dat De Smokkelaar eigenlijk. Want dat is zeg maar het boek waar ik het hardst aan heb getrokken in mijn eigen hoofd. Dat was een heel complex boek waar ik heel lang over heb zitten puzzelen in mijn hoofd. Dus dat is waar ik mijn grootste prestatie, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat het mijn fijnste of meest toegankelijke boek is. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar dat is zeg maar het boek waar ik mezelf het meest in heb blootgelegd of uitgedaagd. Eigenlijk dat.
Wat kun je vertellen waar die over gaat en wat voor jou de reden was om dat te maken?
Het waren eigenlijk twee verhalen die ik in mijn hoofd had, die ik samen heb gevoegd. Eentje ging over een schrootduiker in de Cariben. Leek me gewoon een heel mooi gegeven van een man die een heel groot deel van zijn tijd heel diep onder water in een duikerspak doorbrengt. En het andere verhaal ging over een gevluchte iemand die vlucht uit van achter het ijzeren gordijn en allemaal tekenwerk van tekenaars heeft meegesmokkeld en dat in het westen probeert te slijten. En daartoe het werk helemaal verknipt en verandert. En die twee verhalen heb ik eigenlijk samengevoegd. Het is een vrij moeilijk verhaal om als elevator pitch te geven. Het is een verhaal met heel veel locaties, heel veel karakters. Ja.
En jouw nieuwste boek? Misschien een klein nieuwtje voor de luisteraars van Stripjournaal, want eigenlijk wordt het volgende week pas bekend. Maar jij weet het al.
Dat
Voetsporen,
ja, precies.
Is genomineerd.
Ja, voor beste album. Ja, dat is te gek. Dat is, vind ik echt super. En ik merkte ook met Voetsporen dat het weer wat makkelijker opgepikt werd door ook zeg maar minder mensen die mij niet zo volgen, gewoon een leuke strip willen lezen. En dan blijkt wat toegankelijker te zijn dan veel van mijn andere boeken.
Ja, maar dat zijn een aantal verhalen, vijf geloof ik, hè, van een Tsjechische schrijver die jij verstript hebt, mag ik het zo zeggen?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is wat ik heb gedaan. Dat zijn vijf verhalen van een reeks die hij wilde voor elke week van het jaar een verhaal schrijven. Dat was een projectje van hem. En dat zijn hele leuke, heel gevarieerde verhaaltjes. Dus dan kon ik als een soort van snoepwinkel kon ik daar de leukste uit pikken. Ja. 5 van de 44 cent, geloof ik.
En we hebben het over een schrijver uit jaren 20, jaren 30 volgens mij. Hè? Uit Tsjechië. Hoe kom jij bij die verhalen terecht?
Mijn moeder is Tsjechisch, dus ik heb die achtergrond. En in Tsjechië is hij gewoon een soort household name. Dus iedereen kent Karel Čapek. En dan met name om een paar belangrijke boeken die hij heeft geschreven. En dit soort verhaaltjes vallen meer in de categorie als Tales of the Unexpected van Roald Dahl. Of misschien zelfs de Twilight Zone. Gewoon hele toffe, een beetje weirde verhaaltjes. Dus die sluit eigenlijk heel goed aan bij dingen waar ik zelf mee bezig ben. Dus het was een logische keuze om dat te doen. En ook omdat ik het leuk vond om eens iets met mijn Tsjechische achtergrond te doen. Dus mijn vakanties als kind brachten we altijd in Tsjechië door. Dus ik heb hele leuke herinneringen aan Praag van die tijd, wat echt nog heel anders was dan nu. En het landschap daar en de humor vooral van Tsjechen. Dus dat was de reden.
Ja. En je spreekt dus ook Tsjechisch, of je kan het in ieder geval lezen?
Nee, ik spreek helemaal geen Tsjechisch. Nee, ik bedoel, ik kan beleefdheden uitwisselen, maar... gelukkig zijn die verhalen zijn in het Engels vertaald. Dus daar heb ik me op gebaseerd. En mijn moeder heeft meegelezen, want die kon dan checken of het allemaal een beetje klopte.
Ja. Ik vroeg me wel af, hoe ontstaat zo'n verhaal dan bij jou? Omdat je dus elke keer, kies je weer een beetje een andere richting. Hoe ontstaat dat? Waar komt dat vandaan?
In dit geval, je bedoelt in het algemeen met mijn boeken? Ja. Het begint toch altijd met een soort van dagdromen. Dus dat is dan ik heb allerlei opties in mijn hoofd. En dan merk ik dat er één optie is, daar denk ik graag over na. Dus weet je wel, als je in bed ligt en niet slaapt, dus waar denk je dan over na? En dan is het als dan zo'n verhaaltje zich in mijn hoofd uitbreidt. En ik begin een beetje voor me te zien hoe het eruit moet zien. En ik begin er zelf een beetje om te lachen in mijn, weet je wel, binnensmonds. Dan is het gewoon een wereld die prettig is om in te stappen. En dan moet je dus inderdaad de stap nemen om dat op papier te gaan zetten. In dit geval dan digitaal, maar goed. En dat is dan altijd weer heel anders dan je voor je zag. Dus soms strandt het daar en dan denk je, oh ja, dat komt niet overheen. En soms dan wordt dat een hele mooie, hoe noem je dat? Het is altijd anders dan je hebt voorgesteld natuurlijk. Dus dan moet je daar weer op aanpassen. Dat is gewoon een heel interessant proces. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het wel. Het komt een beetje gaandeweg natuurlijk.
Ja.
En soms sla je paden in wat uiteindelijk tot niets leidt, stel ik me zo voor.
Ja, ik heb net weer 18 pagina's in de koelkast gezet van een ander boek.
Oh, dus zover was je gewoon nog echt
op? Ja, en dat heb ik wel vaker. Ik had voor Voetspoor ook al 30 pagina's van een ander boek. Dat is misschien ook wel, als je al meer boeken hebt, dan zie je op een gegeven moment in van dit voegt niet echt iets toe. Ik wil aangezien ook niemand er verder op zit te wachten, dat ik er geen contract voor heb getekend of zo, dan kan ik gewoon denken, ik ga iets anders doen. Ik wil niet zeggen dat ik het niet ooit afmaak, hoor. Dat kan ook. Of het hergebruik. Dat kan ook.
Ja. Ja. Je noemt al even het woord contract. Ik sta me ook af te vragen, ik heb ondertussen geleerd dat je van striptekenen niet bepaald rijk wordt.
Nee.
Hoe financier jij al deze verhalen die jij maakt?
Nou, simpel gezegd, sinds we kinderen hebben, is mijn vrouw gewoon de kostwinner. En daarbij, ik werk nu hier in de bibliotheek in Delft. Ik doe hier onder andere ook de inkoop graphic novels. En ik ben docent geweest op de Kunstacademie in Rotterdam. En we hebben heel veel in het buitenland gewoond. En daar kon ik me gewoon helemaal op mijn kunst richten. Dus nu heb ik gewoon weer een bijbaantje.
Ja, oké. Okay. Ja. En dat dus in die bibliotheek bedoel je, en dan het tekenen zit er dan naast, maar wel
niet. Ja, opdrachten, maar dat is dan altijd illustratiewerk. En die boeken, daar krijg je natuurlijk wel iets van royalties voor. Maar dat in de oplages waar wij het over hebben. Ja, ik wijs heel daarin, want daar staan mijn boeken. In die oplages tikt dat natuurlijk niet snel aan.
Oh ja, ik zie hier, je hebt ze gewoon echt gewoon letterlijk tussen alle andere boeken staan.
Ja.
Zie ik, daar moet even goed kijken, Voetsporen. Spaans Rood is ook van jou, geloof ik, hè? De Smokkelaar.
Ja, Aanslag.
Ja. De Aanslag, ja, die zie ik. Ja, dus de Aanslag wat ertussen staat.
Ja, klopt. En Operatie Hanuman moet er ook ergens staan. Met Michiel de Jong. En mijn illustratieboek Donker en Onnatuurlijk. En dan staan er ook nog her en daar wat vertalingen. Die natuurlijk ook wel leuk zijn om in mijn kast te hebben.
Ik vind het wel grappig dat ze gewoon een beetje random tussen alle andere boeken staan.
Ja, dat geeft eigenlijk misschien wel aan dat ik echt een strip fan ben. En dat dat ook een van mijn echte grote motivaties zijn. Dus gewoon om aan te sluiten bij al die boeken die ik zo mooi vind.
En welke boeken vind je zo mooi? Wat is jouw inspiratie?
De laatste tijd was het hele Hugo Pratt. Voor de voorgaande boeken. Voor mijn laatste boek. Ik hou gewoon heel erg bijvoorbeeld van Batotti. En Pascal Rabaté van Ibicus. Dat vind ik bijvoorbeeld hele hoogstaande tekenaars. Ja, Deo Klaus vind ik heel goed. Maar die invloed die heb ik ooit toegelaten. Maar daar kan ik nu eigenlijk niks meer mee. Dat zie je in mijn eerste boek heel erg, die invloed. Maar boven staan trouwens gewoon alle albums. Dus alle, weet je, gewoon de Robbedoezen en de...
Oh, toch ook?
De Jakaris. En, ja, die staan hierboven. Ja, die, ja nee, natuurlijk. Die heel erg. Ja, nu ben ik net weer alle Bart de Kalas aan het lezen. Ik heb de hele complete integrale gekocht. Die ben ik gewoon allemaal aan het lezen nu.
Dat had ik dan weer niet achter je gezocht. Omdat je zelf toch in een iets andere hoek zit, zeg maar.
Ja, Guus Slim. Vind ik heel goed. Ja, ik weet het niet. Van de, ja, bijvoorbeeld Tilieu, Maurice Tilieu, die schrijft gewoon eigenlijk hele goede detective verhalen. Die zou ook buiten de strip, denk ik, een heel goede boek hebben kunnen schrijven als hij iets anders had gekozen. Of scenario's voor films. Of, Frank Kens natuurlijk sowieso buiten kijf. Dus gewoon het hele gamma. Ja, alleen superheldenstrips, die zul je bij mij niet zoveel aantreffen.
Nee, hoewel ik daar wel iets Amerikaans zie, Cause of the Moment, zie ik daar staan. Echt zo'n blaadje.
Oh ja, ik heb hier inderdaad wel heel veel comics. Maar dat zijn dan eigenlijk allemaal underground comics. Die staan daaronder ergens. En de Free Brothers en zo. En dan Frank Miller, Batman, dat soort dingen heb ik natuurlijk wel. Year One en zo. Maar zeg maar die generieke superheldenstrips, daar vind ik echt niks aan.
Nou, en toch ben je een beetje verzamelaar zelf ook, merk ik.
Ik ben heel erg verzamelaar, ja, klopt. Ja.
Leuk.
En strips ook, ja, dat is eigenlijk... Het is wel jammer dat nu de stripwinkel hier in Delft is opgehouden, Bill Super. Dus dan moet ik het meer hebben van kringloopwinkels. Ja.
Nou, daar kun je soms pareltjes vinden, toch?
Absoluut, nee. En ook dingen die je niet kent, dat is ook leuk. Gewoon, er is zoveel verschenen. Ja, nu dus als de beheerder van de collectie graphic novels van de bibliotheek lees ik ook weer heel veel dingen die ik misschien zelf niet snel zou kopen. Dus dat geeft ook wel een heel mooi overzicht.
Ja. Ja. En laatst wat ik me hier nog afvraag tussen al die plaatsspelers, wat voor muziek zet je dan op als je aan het tekenen bent?
Nou, dat kan echt alles zijn. Als je door mijn collectie zou gaan, zie je dat het echt heel eclectisch is. Maar ik heb heel veel soundtracks, maar ik heb ook heel veel wereldmuziek. Heel veel jazz eigenlijk. Jazz is een beetje de gemene deler van de meeste platen die ik heb.
Zullen we even naar beneden gaan weer en de bubbels maar eens openen?
Oh, yes, we gaan de glazen.
Ja, natuurlijk. Ja. En ik wil ook nog even van de jury horen waarom jij de Schriftschapprijs krijgt. Dat is ook nog wel belangrijk.
Dit is toch niet live, hoop ik
wel? Nee, we zijn niet live. Nee, dat zou wel mooi zijn. Ik ben er wel voor, een keer Schriftschapprijs live. Ik weet niet of de bubbels een beetje goed koud zijn, want ze hebben wel 2 uur in de auto gelegen.
Ja, koud genoeg toch? Voor de...
Ja, daarom.
Ja. Als het goed vindt, ga ik hem niet eerst schudden.
Nee, dat zou ik maar niet doen.
Even kijken of ik hem een beetje... Oh, kijk eens. Ja.
Zo, geen gat in het plafond.
Nee, en ook geen schuim.
Die ging harder dan ik had verwacht.
Een mooie bruisende...
Mooie glaasjes, okay. Hoor. Echt kelletjes,
ja,
een beetje.
Ja, precies.
Kok, als voorzitter van de jury. Ja. Mag ik jou er heel even bij... Dit is een mooi toeval. Of nou, eigenlijk is het helemaal geen toeval natuurlijk.
Ja, proost.
Maar jij kan me wel... Proost.
Cheers.
Nu we toch aan het proosten zijn.
Ja.
Daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Wat is voor de jury de reden om de Schriftschapprijs aan Milan Hulsing te geven?
Ik kan het juryrapport wel voorlezen eventueel, maar ik kan hem ook een beetje vertellen. In ieder geval, de jury was unaniem. Dat was
waar,
ja, was, wow. Was praktisch unaniem. Was echt iets unieks. Wat, wow. Toen paaide natuurlijk al de commissie en de jury. En dit keer was het zo, ja, Milan moet hem worden. En het was vooral dat gezegd werd, ja, je bent iemand die het experiment niet schuwt. En je bent niet iemand die achterover leunt en eigenlijk op zijn lauweren rust. Elke keer probeer je jezelf uit te dagen. En voor elk boek, nou, je had het net ook in het interview er ook over, probeer je toch een andere stijl aan te meten. En het blijft wel Milan. Ja. Het is anders, maar het blijft wel Milan Hulsing. Dus ja... Dus dat heb ik eigenlijk gewoon gezegd. En zeker ook Voetsporen kwam ook natuurlijk heel erg bij de jury. Die is ook genomineerd, zoals Robin net heeft verteld. Dus 1 en 1 is 2. Dus, maar ze waren heel unaniem. Dus dit keer was het echt wel zo van Milan moet hem worden. Milan moet hem krijgen.
Dus Michiel van der Pol zat er ook in, of niet?
Ja,
van dat vind ik dan ook een eer.
Ja. En jij zit de komende jaar in de jury. Dus,
oh, ik zit in de komende jaar. Ja, leuk. Oh, leuk. Ja. Dan... Wauw, nou dankjewel, joh.
Zelden was een commissie zo unaniem als het voordragen van deze winnaar van de Stripschapprijs. Milan Hulsing kan zich vanaf heden scharen in het rijtje van laureaten. Hij wordt gezien als een stripmaker die experiment niet schuldt en zichzelf durft uit te dagen. Dit levert flink wat inspirerende strips en illustratiewerk op. De afgelopen 3 decennia heeft hij een aantal spraakmakende boeken op zijn palmares gezet. Allen van zeer hoog niveau, of het nu gaat om zijn debuut Wat Fred Niet Wist en andere verhalen, of vorig jaar verschenen Voetsporen. Het zijn fraai vormgegeven en originele vertellingen. Hij kiest iedere keer in een nieuwe stijl, maar het blijft een typische Milan Hulsing-strip. Zelfs de aanslag van Harry Mullisch weet hij op een zodanige manier te bewerken dat het een eigen strip wordt. Dat vergt lef, risico en dadendrang. Sfeer is een ander bepaald punt in het werk van Milan Hulsing. Hij speelt hiermee of het van levensbelang is. Als lezer proef je zelf zijn Oost-Europese invloeden. Niet vreemd in de moeder die van Tsjechische afkomst is. Het ultieme bewijs hiervan is natuurlijk Voetsporen. Geen andere Nederlandse stripmaker had de verhalen van de Tsjechische schrijver Karel Čapek beter kunnen bewerken als Milan. De naam wereldburger en internationaal ster mogen we zonder schaamte op de borst van Milan plakken. Door het werk van zijn vrouw in Caïro kreeg hij de kans om Stad van Klei te maken, zijn bekendste werk. Dit ongekende meesterwerk mag dan 15 jaar oud zijn, maar is nog steeds relevant. Door dit verhaal komt het genre graphic novel pas echt goed tot wasdom. We mogen zijn portretten van zangers en artiesten uit de Arabische subcultuur zeker niet onvermeld laten. Evenals de grote hoeveelheid illustraties die hij maakt voor Schokken Nieuws. De onheilspellende sfeer zit werkelijk in iedere tekening die hij voor dit filmmagazine over cultfilms maakt. Ander aspect van de talenten van Milan zijn die van animator en scenarist. Met Magic Show toont hij zijn kwaliteit als animator. Daarnaast maakt hij jarenlang voor zijn vriend Michiel de Jong scenario's. Een succesvol bewijs daarvan is het interessante en doortimmende scenario van Operatie Hunerman. De laatste jaren heeft hij zijn draai gevonden met de avonturenstrips rond het meisje Naomi. Hij geeft het genre een bepaalde dimensie mee dat doet denken aan Hugo Pratt. Milan Hulsing is geen stripmaker die achterover leunt, maar eentje die op scherp blijft staan en iedere keer weet te verrassen. De commissie weet dat Milan alweer bezig is met een volgende meesterzet om een nieuwe weg van het beeldverhaal in te slaan. Een terechte winnaar van de Stripschapprijs 2026.
Dat is echt een heel complimenteus. Te gek zeg. Ik krijg er kippenvel van. Hier, super. Dankjewel. Ja, wat moet je daarop zeggen?
Ik merk dat je er een beetje emotioneel van wordt.
Ja, wel. Maar ik bedoel, nou ja, ik denk dat ik met heel veel striptekenaars gemeen heb. Dat we toch wel heel veel in ons eigen kamertje zitten. En niet, ik weet eigenlijk soms niet echt hoe... Ik lees natuurlijk wel goede recensies en ik ontmoet op beurzen wel eens lezers. Maar dit soort, ja, een soort van complimenteus overzicht van mijn werk. Zoals ik het zelf helaas niet altijd, weet je wel. Je ziet toch vaak ook je eigen wat beter kan of wat... anders moet of... ja. Maar goed, dat is misschien ook wel waarom ik toch... inderdaad, dat klopt wel, dat ik altijd weer iets nieuws probeer. Dus ja, dat gewaardeerd wordt, vind ik heel waardevol. Ja.
En ik begreep uit de juryrapport... er zit een nieuw meesterwerk aan te komen... waar je aan het werken bent...
De meeste werk, dat moeten we nog even te zien. Nou, ik moet zeggen...
Stond het, erin, toch? Ja.
Het worden weer korte verhalen. Eerste verhaal ben ik wel zelf heel tevreden over. In de zin van dat ik er zelf echt op kan gniffelen. Het is wel heel, denk ik, een heel grappig verhaal geworden. Het worden weer een collectie korte verhalen. Het is wel zo dat ik nu voor het eerst eigenlijk wel een beetje doorga op de voet van het vorige boek. Dus of dat weer helemaal een nieuwe, verrassende Milan Hulsing wordt, dat weet ik nog niet. In ieder geval speelt het nu in Italië, dus niet in Tsjechië. Dat is alvast anders. Ja.
Oké. Ik ben benieuwd. Eerst zet 21 maart in je agenda. Had je al staan, volgens mij. Hè, vanwege...
Precies, omdat ik van iets anders al op de hoogte was. Dat staat in mijn agenda. Maar nu moet ik maar een hotelletje gaan boeken, denk ik.
Ja, precies. Nu draait de hele middag zo'n beetje om jou. Dus, ja.
Waanzinnig, ja. Echt.
Die familie uitnodigen.
Ja, precies. Ja. Die, Tessa gaat sowieso, heeft het ook al in haar agenda staan. Maar nu moet ik inderdaad moeders en kinderen en broers gaan optrommelen.
We gaan er wel moois van maken. Dan zie je dan.
Ja, te gek. Tot dan. Ik ben er. Cheers.
Ja, dat was Milan Hulsing. Leuk om te horen hoe blij hij was, hoe verrast hij was. Emotioneel ook wel. En ik kreeg nog een berichtje van hem achteraf dat de bubbels goed gesmaakt hebben. Dus dat is sowieso mooi. En hij is niet de enige die een prijs wint. Er is namelijk nog een prijs, de P. Hans Frankfurter Prijs. De prijs voor bijzondere verdiensten gaat elk jaar naar iemand of een organisatie die iets bijzonders doet met het mediumstrip of zich daar bijzonder voor inzet. En de winnaar van dit jaar, die mag ik nu bekendmaken... is Drawing the Times. Drawingthetimes.com. Een platform voor graphic journalism, zoals dat heet. Zij combineren journalistiek met stripverhaal. Dus dat zijn eigenlijk strips over journalistieke verhalen. Strips die journalistiek zijn. Die een verhaal vertellen, iets wat speelt in de wereld. En op die manier, in plaats van met een krantenartikel... of een podcast van mijn part, via een stripverhaal het verhaal overbrengen. Degene die een van de oprichters is, Eva Hilhorst... En ik ga haar nu bellen en ik heb met haar afgesproken om gewoon even een beetje te praten over Drawing the Times. Want het komt eigenlijk wel mooi uit met alles wat er gaande is in de wereld. Het is bepaald niet rustig, zullen we maar zeggen. Zij weet nog van niks en ik ga haar zo meteen verrassen met het feit dat zij de P. Hans Frankfurter prijs krijgt. Als het goed is, gaat hij nu over. Oh, ik moet wel even een schuifje openzetten, want anders hoor ik nog niks. Dat is deze. Dag Eva.
Hallo. Ik dacht dat zegt hij nou.
Ja, hoor je met Robin Vink van Stripjournaal. Ja, ik moet, zo werkt dat. Hè. Ik moet natuurlijk wel even, op het moment dat je bij mij in de podcast komt... even zorgen dat we ook echt verbinding hebben... en dat ik het goede schuifje openzet. Maar fijn dat we even kunnen bellen.
Ja, kom maar op.
Nou ja, ik wilde met jou even hebben over Drawing the Times... het platform dat jij samen met Mara Joustra hebt opgezet. Graphic journalism. Ik heb een beetje te kijken op jullie site natuurlijk en ik volg het al een tijdje, maar kun je toch nog eens even uitleggen wat het is?
Graphic journalism is kort gezegd dat je journalistieke verhalen maakt door middel van de combinatie van tekst en beeld, dus getekende tekeningen.
Ja, en waarom ben je juist hiermee begonnen?
Omdat ik dacht, tekenen is zo'n rijk medium, strips. En je kan verhalen op een andere manier vertellen. Dat trok mij wel aan. Ik hou heel erg van de werkelijkheid en het echte leven. En ik vond het mooi om dan op die manier verhalen over te brengen.
Ja. Ik zag bijvoorbeeld een strip staan op jullie site over die... dat is iets dat speelt een beetje in mijn achtertuin. Ik woon in Zuid-Limburg. En dat gaat over Margraat, over die panelen op die begraafplaats. Hier is het echt een heel ding. Volgens mij is landelijk ook wel goed opgepikt. Je hebt hier de militaire begraafplaats in Margraten natuurlijk. En daar zijn door de Amerikanen panelen weggehaald... die het verhaal van de zwarte militairen vertelden. Nou, hele rel geworden. En ik zag dat daar dus ook een strip over is gemaakt bij jullie op de site.
Ja, en dat is door een Amerikaanse striptekenaar... die al een tijd in Nederland woont, maar die natuurlijk eerder aangaat op Amerikaanse onderwerpen dan Nederlanders zouden doen.
Ja, door Rachelle Meijer.
Rachelle Meijer, ja.
En wat zijn nou... zij vertelt daar een beetje haar eigen gedachtes bij inderdaad in een aantal plaatjes. Wat zijn nou... Welke springen er voor jou uit? Ja, dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk om te zeggen. Je wil niemand tekort doen. Maar
ik hou heel erg van verhalen die, hoe zal ik het zeggen, die door mensen verteld worden die ook ervaringsdeskundigen zijn. Dus mensen die uit een bepaalde achtergrond hebben, culturele achtergrond hebben en een verhaal vertellen wat gaat over die achtergrond. Dus wat je vaak in reguliere journalistiek ziet, of wat vroeger in ieder geval zo was, dat mensen dan, dat kranten of de televisie, die sturen dan hun correspondent en die gaat dus kijken hoe het daar allemaal toe gaat in dat verre land. Maar ik vind het juist zo leuk als we verhalen kunnen krijgen van mensen, ja, die vertellen over hoe het voor hunzelf is. Dus moet ik even denken of ik daar gauw een voorbeeld van kan verzinnen. Want de meeste verhalen die we hebben, zijn toch wel uit Europa. Maar dan nog kan je het heel persoonlijk, heel dicht bij huis houden.
Ja, ik zit even mee te kijken ondertussen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld de River of People over de oorlog in Abkhazie, Georgië. Over de Russisch-Georgische oorlog van 2008.
Ja,
dat lijkt me
ja
wel
daar
iets
kan
wat
ik wel iets over vertellen. Dat was een project. Dat is een Europees project. Dus een organisatie in Armenië heeft die aanvraag gedaan. En zij wilde verhalen vertellen over oorlog. En in Armenië heb je natuurlijk al heel lang het conflict met Azerbeidzjan. En ook de Turkse of de Armeense genocide door de, in het begin van de vorige eeuw. In Oekraïne is nu oorlog aan de hand. En in Georgië, daar zijn ze op dit moment heel erg onder de invloedssfeer van Rusland. Dus ze hebben daar ook een nieuwe wet aangenomen. Dat ze in Georgië niet meer mogen samenwerken met de westerse partijen. Dus de Georgische organisatie moest uit dat project stappen. En daarom hebben ze aan Drawing the Times gevraagd of wij het dan die plek konden innemen. En zodat zij die verhalen konden blijven maken. Dus het is een Europese samenwerking met drie landen die niet bij de EU horen, maar wel graag bij Europa willen horen. En wat denk ik ook wel fijn is om meer daarover te weten.
Ja.
Bijvoorbeeld de geschiedenis van Georgië weet ik helemaal niet zoveel van.
En dat leer je dan eigenlijk weer door zo'n strip?
Ja. Ja, of wat er echt speelt bij die mensen zelf.
Ja. En
ik denk als je, ja.
En het geeft natuurlijk ook wel aan hoe internationaal jullie zijn. Want de hele website is ook in het Engels.
Ja,
en het komt dus ook vanuit heel Europa. Of misschien wel vanuit de hele wereld komen ze naar jullie toe.
Ja. Ja, wat ik ook wel mooi vind was een, ik weet niet meer, ja, ik weet de tijd een beetje kwijt, maar iemand uit Rwanda had een strip gemaakt en die kende weer Jeroen Jansen. Ik weet niet of je hem kent. Zo'n Vlaamse stripmaker die veel reportages tekent ook. Bijvoorbeeld over het plaatsje Doel bij Antwerpen. En hij maakt altijd ter plaatse getekende verhalen. En hij heeft in Rwanda gewoond begin van de jaren 90, vlak dat het daar al de ellende begon. En daar heeft hij veel mensen leren kennen. Dus hij heeft op een kunstschool daar gewerkt. En hij heeft ook mensen die hij nog steeds kent en die hij lesgeeft. En een van die tekenaars is een heel getalenteerde tekenaar. En die had een prijs gewonnen met zijn tekeningen, met zijn reportages, om naar Engeland te gaan. En toen op het laatste moment was zijn visum geweigerd, omdat ze bang waren dat hij dan asiel zou aanvragen in Engeland en niet terug zou willen gaan. Ja. En hij was daar heel erg door beledigd. Want hij zei, waarom zou ik in dat koude rotland gaan willen wonen, waar het altijd regent en waar ze van die vieze vis en chips eten.
Ja.
Terwijl ik in het mooiste land ter wereld woon, Rwanda. En dat ja, op die manier worden de voordelen toch wel een beetje weerlegd die wij hebben over dat mensen in Afrika alleen maar naar Europa willen komen. Ja. Hij was dat helemaal niet van plan. En hij was heel trots op het eigen land. Ja. En dat soort dingen, denk ik, kun je met graphic journalism heel mooi vertellen. Ook omdat hij dus in zijn tekeningen heel goed de schoonheid van zijn land kon laten zien.
Ja. Ik moet ook een beetje denken aan misschien wel een van de grondleggers van dit genre, Joe Sacco. Die dit natuurlijk heeft gedaan in Palestina. En dan meer plekken in de Arabische wereld. Is dat een soort voorbeeld voor je ook?
Jawel, nou ja, als je dit doet, kan je natuurlijk nooit om Joe Sacco heen. Hij is inderdaad de grondlegger van het genre. En ik vind zijn werk is heel goed. Ik vind het moeilijk te lezen. Ik vind het niet ontspannen lezen. Het is heel dicht, heel dens. Maar die verhalen zitten heel goed in elkaar. Zijn heel goed gemaakt. Maar hij is wel iemand die naar een plek gaat om te vertellen hoe aan de mensen thuis hoe het toe gaat. En wat dat betreft vind ik hoe hij te werk gaat een beetje achterhaald. En is het nu wel de tijd voor jonge mensen om te laten zien hoe je ook verhalen, hoe zij het zien, zeg maar.
Ja.
Dus hij is heel belangrijk voor het medium.
Maar wat doen die jonge mensen dan anders nu? Ja.
Nou, het gaat heel, wat ik zei, veel meer vanuit zichzelf, vanuit hun eigen cultuur, trots op hun eigen, ja, waar zij voor staan. En niet per se dat ze op reis gaan om te kijken hoe het ergens anders toe gaat als een correspondent of zo.
Ja, minder de neutrale toeschouwer, maar echt je eigen verhaal.
Ja.
Ja.
En nou ja, dan krijg je natuurlijk die hele discussie van neutraliteit of objectiviteit. Want als je iets over je eigen cultuur schrijft, dan ben je natuurlijk ook bevooroordeeld in die zin dat je er niet als een neutrale toeschouwer naar kunt kijken. Maar ik denk dat dat juist wel een mooie toevoeging is aan alles wat er al verschijnt in het nieuws en op social media.
Nou, en dat is nogal wat. Want
er is vooral als een soort verrijking bij het reguliere nieuws. Dan als een manier om te vertellen wat er aan de hand is.
Ja.
Per se.
Nou, en er is nogal wat aan de hand in de wereld op het moment. Ja. Is dat, ik zou bijna willen zeggen, helpt dat jullie? Of heb je het gevoel dat jullie daardoor nog misschien wel harder nodig zijn? Of is het, valt het daardoor in extra vruchtbare bodem, zullen we maar zeggen?
Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik zou bijvoorbeeld, wat ik net allemaal liep te beweren. Ik zou heel graag verhalen van mensen bijvoorbeeld uit Gaza of uit Israël willen publiceren. Dus ervaringsverhalen. Maar het is heel moeilijk om daaraan te komen. Er zijn wel mensen in Gaza die tekenen. Maar het zijn meer cartoons of losse tekeningen dan echt verhalen. Ik denk ook dat je daar de tijd en de rust voor moet hebben om dat te doen. En misschien niet zo makkelijk.
Ja.
Maar ik denk wel dat als er veel verhalen gemaakt zouden kunnen worden, dat je meer nuance kunt brengen. Want je hoort bijvoorbeeld hier, het is heel gepolariseerd en zulke verhalen kunnen juist voor nuance zorgen.
Ja.
Het is ook niet zo dat alle mensen in Israël achter Netanyahu staan of zo.
Nee, dat zou je dan met zo'n verhaal wel kunnen laten zien, bedoel je?
Ja, ja. Mm-hmm, ja.
En heel even, dan ben ik nog wel benieuwd naar de zakelijke kant. Hoe wordt dit gefinancierd? Mm-hmm. Of is dit allemaal vrijwilligerswerk? Of hoe moet ik dat zien?
Voornamelijk, Er zit geen verdienmodel aan. Dus er zijn geen vaste inkomsten. Maar we werken wel met subsidies. Zoals dat project uit Oekraïne en Armenië. Dat is dan een Europese subsidie. Waar we dan weer een deel van krijgen. Of we doen een aanvraag bij de fondsen. En dan kunnen we werk laten maken. Maar er zijn ook veel mensen die tekenaars die kennen het platform. En die weten dat wordt gelezen door mensen die ze wellicht weer een opdracht willen geven. Dus dan vinden ze het ook wel fijn om werk wat bijvoorbeeld al is gepubliceerd nog eens een keer te delen op het platform. Dus daar hoeven we dan niet voor te betalen. Maar ja, ik moet er wel werk voor doen natuurlijk om het op de site te zetten.
Ja, ja. Heel andere vraag. Heb je 21 maart al iets te doen?
21 maart?
Ja. Dan is namelijk de uitreiking van de stripschapprijzen in Groningen bij in Story World. Die presenteer ik dan.
Oh, leuk.
En ik heb iets leuks voor je te melden.
Ja.
Drawing the Times krijgt de P. Hans Frankfurterprijs voor bijzondere verdiensten.
Ach, echt waar. Ja. Nou.
Dus die kan je in je zak steken.
Wauw.
Dus ik heb je er een beetje ingeluisterd.
Ja,
ik heb je er een beetje ingeluisterd met dit gesprekje.
Ja.
Dat dit eigenlijk de boodschap is die ik aan jou wilde overbrengen.
Dat had ik echt nooit verwacht.
Maar bij deze. Zal
wat
ik
leuk. Als,
ja, toch? Zal ik je een klein stukje... Ik heb hier een lang juryrapport voor me. Dat krijg je vast nog ergens onder ogen. Maar ik zal er even een klein stukje uithalen. Drawing the Times, platform for graphic journalism, winnaar van de Pre-Hans Frankfurterprijs 2026. In tijden van maatschappelijke onrust zoeken mensen houvast, hoop en een autoriteit met visie. Journalistiek is een van die belangrijke pijlers. Als de journalistieke insteek gecombineerd wordt met de medium strip, ontstaat er iets boeiends, maar ook iets toegankelijks. Moeilijke en stekelijke boodschappen worden op deze manier omgezet tot een begrijpelijk verslag. En een pionier op dit vlak is het platform Drawing the Times. Door inzicht en vasthoudendheid van Eva Hilhorst en Mara Joustra hebben veel strip- en beeldmakers zich bij dit initiatief aangesloten. Het platform is een mogelijkheid om bepaalde conflicten en situaties aan het licht te brengen en misschien wel invloed te krijgen op het maatschappelijk debat. Tekenen is nou eenmaal een primaire taal en leent zich uitstekend om dit soort verhalen te maken. De steeds groter wordende groep geëngageerde tekenaars weten impact te maken. En dan staat er tot slot nog in een tijd waarin polarisatie de boventoon voert, oorlogen steeds dichterbij komen, wereldleiders nauwelijks gevoel voor humor hebben, de groep mensen die niet willen relativeren of reflecteren groeit, is Drawing the Times van essentieel belang. Tijd om deze puikenwebsite in de spotlight te zetten, middels het winnen van deze prijs.
Nou, geweldig. Ik ben echt helemaal sprakeloos.
Ja, dat snap ik.
Superleuk.
Ja. Dus je bent van harte welkom 21 maart.
Ja. Nou, ik heb hier mijn agenda en er staat nog niks.
Ja, dat is heel mooi.
Dus fantastisch.
Nou, dan ga ik je daar zien.
Ja, absoluut.
Je gaat nog wel even een mail krijgen met alle informatie, denk ik. Maar bij deze alvast zou ik zeggen, trek ook even een fles champagne open en geniet ervan.
Ja, gaat doen. Oké, dankjewel.
Dankjewel, Eva.
Ja, tot dan.
En nu moet ik even mijn inner Kurt boven gaan halen, denk ik. Wat zegt hij altijd? Hou je maar vast aan je stripboekenkast. Want hier is the one and only award winning, zeker weten, Bas Schuddeboom.
Nou, ik doe het er weer voor.
Ah, ik kan het toch niet zo mooi als Kurt, Bas, sorry.
Nee, maar goed, het kan niet elke week feest zijn. Hè?
Nee. Maar awardwinning moet zeker gezegd worden. Daar is niks aan gelogen, want jij hebt een paar jaar geleden de P. Hans Frankfurterprijs gewonnen met de Comiclopedia.
Ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Ja, klopt.
Is dat alweer 6 jaar geleden?
Ja, was dat vlak voor corona.
Zo oud, Bas.
Ja. En toen we de prijs zouden krijgen, de uitreiking, die werd keer op keer uitgesteld. Omdat natuurlijk door de lockdowns, maar ook omdat de grenzen dicht waren, waardoor mijn medeschrijver Kjell Knudden niet naar Nederland kon komen. Dus uiteindelijk zaten we in een prachtige zaal in Haarlem, in petit comité wel. En in een soort geheel uitgeklede versie van de Stripdagen Haarlem hebben we toen de uitreiking gehad. Maar dat was wel erg mooi, want dat was wel de mogelijkheid toen om het ook volledig toegespitst te laten zijn op de uitreiking. En Margreet had dat toen helemaal eigenlijk aangekleed en geïnitieerd. En dat is dan ook een beetje het begin geweest van hoe de uitreikingen nu zijn. Zoals ze zeg maar in het forum ook zijn.
Ja, het enige voordeel van corona was dat we dat heeft er wel voor gezorgd dat de prijsuitreikingen niet meer op zo'n lullige beurs waren.
Nou, bijvoorbeeld, ja, dat ik wou het niet met die bewoordingen zeggen, maar zeg precies wat ik bedoel eigenlijk.
Ja. Dus nee, nu zijn we heel blij met die mooie plek in Groningen. Maar goed, je hebt natuurlijk weer een mooi verhaal uit de Comiclopedia opgediept.
Ja, uit de Comiclopedia. Ik ben het eigenlijk, terwijl we erover spreken, ben ik het aan het schrijven nog.
Oké. Okay.
Maar toen ik begreep dat Milan Hulsing natuurlijk de terechte winnaar van de Stripschapprijs dit jaar is. Toen dacht ik, nou, voor deze uitzending zou het zeer toepasselijk zijn om het te hebben over het fenomeen Octobriana. En ben je daarmee een beetje mee? Nee. Ben je daarmee vertrouwd een beetje?
Nou, je hoort al aan mijn vraag en de reactie dat ik geen idee heb.
Nee, nou, Octobriana, dat was een soort Amazone-achtige heldin met superkrachten. En die zich, verzette en die streed tegen de onderdrukking van de Sovjets, maar ook het imperialistische Westen. Zij was haar bestaan werd bekendgemaakt in 1971 in het boek Octobriana and the Russian Underground. Dat werd in Londen gepubliceerd door een anticommunistische uitgever. En dat boek vertelde het verhaal van een Petr Sadecki, ik weet niet hoe ik het goed uitspreek, maar dat was in ieder geval een publicist die in 1961 was gevraagd om bij de universiteit of de kunstacademie van Kiev een lezing te geven over westerse cultuur. Okay. Westers entertainmentcultuur. En dat was helemaal zeg maar onder Sovjet censuur. Alleen omdat er een stroomstoring was, kon hij daar vrij uit spreken. En toen werd hij opgemerkt. Tenminste, toen werd hij inderdaad opgemerkt door wat hij vertelde, door een underground kunstenaarsgenootschap wat zich in Kiev ophield. En dat was de PPP, oftewel Progressive Political Pornography.
Okay.
Dat was een groep, dat was een groep kunstenaars die hadden zeg maar de politiek afgezworen en die hadden zich volledig gestort op seks en strips maken. Nou, kun je afvragen of dat eigenschappen zijn die vaak bij elkaar genoemd worden. Maar in ieder geval, daar gebeurde het 100 uit. En het schijnt, volgens de verhalen van die Petr Sadecki, zaten er door de hele Sovjet-Unie zaten er van die cellen van PPP. En die kenden elkaar allemaal niet. Maar die waren allemaal clandestien bezig met hun eigen kunstprojecten en hun met drugs doorladen seksfeesten. Nou, en in de Kiev-cel waarin dus die Sadecki zat, werd op een gegeven moment de heldin Octobriana gecreëerd. En dat was een oude vikingprinses die in een radioactieve vulkaan het eeuwigdurende leven verkreeg. En zeg maar ten strijde trok tegen alles wat imperialistisch of de onderdrukking van de Sovjets leek. En het idee was, dat die verhalen in het Westen verkocht konden worden. En zoals in dat boek werd beschreven door die Petr Sadecki, was hij de grens overgetrokken en had hij geprobeerd dat in Zweden te verkopen. Maar dat lukte allemaal niet. Totdat hij dus in Londen tegen de uitgever Tom Stacey aanliep. En die bracht dus dat boek uit. Nou, dat is natuurlijk een heel sterk verhaal. En in die hele sfeer van de Koude Oorlog was iedereen maar wat graag had er zin in om dat te geloven en om dat helemaal te omarmen. Want hoe geweldig is het natuurlijk dat in dat onderdrukte Oosten toch zo'n vrijzinnige kunstenaarsgroep bestaat die zo ten strijde trekt. En gek genoeg stonden er in dat boek, dat Octobriana the Russian Underground, maar twee onvoltooide verhalen in. Terwijl er toch al volgens de legendes stapels van die toestanden moesten bestaan. En nou ja, dat begon natuurlijk ook wel een beetje vraagtekens te veroorzaken. En er waren ook wel wat tijdschriften en kranten die op een gegeven moment begonnen te twijfelen aan de authenticiteit van deze verklaringen van die Petr Sadecki.
Ja.
En inderdaad, Petr Sadecki is een grote fantast. Hij heeft dat hele gebeuren bij elkaar verzonnen. En hij heeft heeft een beetje zich zo allerlei aandacht naar zich toe getrokken. Het is eigenlijk best een gemeen verhaal, want er zijn twee Tsjechische kunstenaars, want daar kwam die strip eigenlijk vandaan, uit Tsjechië. Er zijn twee Tsjechische striptekenaars die dus die strips hadden gemaakt. En die zijn er uiteindelijk dus flink voor in de problemen gekomen, omdat ze er ook in de Sovjet-Unie lucht van kregen dat dit was gebeurd. Wat was er nu gebeurd? In de jaren 60 was die Peter Sadecki, die hing zich op. Een beetje, nee, die hing zich niet op, maar die verbleef vaak in de studio.
Oh, dat is van, toch wel anders,
ja. Van de tekenaars Bohumil Konechny en Zdeněk Burian.
Nou, je hebt er goed op geoefend.
Ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Die Burian was een bekende, vermaarde Tsjechische schilder. Maar die schilderde ook covers van die pulpboekjes. En die Bohumil Konechny was een striptekenaar. Ze hadden zich een beetje over die Sadecki ontfermd. En die kwam op een gegeven moment met het idee: jongens, waarom gaan wij geen strips maken over een Amazone-achtige heldin? En die ga ik dan proberen in het Westen te verkopen aan uitgevers. Nou, dat leek ze wel wat. En volgens het verhaal hebben ze dus zo'n 500 pagina's aan stripverhalen gemaakt. Het zullen er waarschijnlijk een stuk minder zijn, maar zo gaat het verhaal. En die Sadecki, die zei dus tegen die twee tekenaars: nou, ik ga naar het Westen en ik ga dat proberen te verkopen. Alleen ik heb een agentschap bereid gevonden om het te vertegenwoordigen. Alleen dat vereist nogal een hoge fee. Dus ik kan jullie nog niet betalen. Dus, maar dat komt wel. Ja, en wat, nu zou je denken: oh, misschien moeten we dit niet doen. Maar die tekenaars dachten ook: nou ja, het zal best, wat zal wel kloppen. Ja, ze vertrouwden die kerel blindelings. Nou, hij vertrok naar het Westen, dus naar West-Duitsland in eerste instantie. En hij schreef allerlei brieven waarin hij deed vermoeden dat hij de hele wereld overtrok om hun materiaal aan de man te brengen. Maar in werkelijkheid zat hij een groot gedeelte van de tijd gewoon in Bamberg in Bavaria, waarin hij dus het tekenwerk van die lui verkocht als het zijne. Dus veel van die geschilderde pulpcovers even de naam spieken, Zdeněk Burian, die verkocht hij daar aan Duitse uitgevers alsof het van hemzelf was.
Ja, ja.
Ja, nou, en wat gebeurde er verder? Hij merkte dat geen enkele uitgever zat te wachten op die strip over die Amazone. Die heet ook Amazonia of zoiets. Dus hij dacht: ik maak er een soort anti-Sovjet elementje, geef ik eraan. Dus hij tekende zelf met een viltstift, zie ik dan zo voor me, op haar voorhoofd een rode ster. En dat is natuurlijk, symboliseert de Oktoberrevolutie. Haar naam veranderde hij van Amazonia in Oktobriana, want zij vertegenwoordigde de geest van Lenin en de oorspronkelijke idealen van de Oktoberrevolutie. En hij stopte de teksten vol met verwijzingen naar anti-Russische verwijzingen. En nou ja, het heeft een tijdje. En uiteindelijk heeft hij dus blijkbaar een van die tekenaars, dat was denk ik 1967, een van die tekenaars die is daar, heeft daar lucht van gekregen dat hij dat had gedaan. Nou, hij heeft er toch iets opgestuurd. En die is in staat geweest om naar West-Duitsland te trekken en hem aan te klagen. Dus er is een rechtszaak van geweest. Dat heeft ook in Duitse kranten gestaan. Dus een beetje oplettende journalist had dit kunnen weten.
Wat, maar goed, we waren nog niet. Nu?
We waren 67, 68 ja, ja, of zo. En dat boek was van 71. Dus we waren natuurlijk nog niet zo internationaal georiënteerd als nu. Maar hij heeft dus die Bohumil Konechny, die striptekenaar, die heeft dus die Peter Sadecki, die fantast, die heeft hem dus aangeklaagd. En hij heeft dat ook gewonnen. Dus hij kreeg het originele tekenwerk weer mee terug. Maar die Link Michel, die Sadecki, die heeft iets achtergehouden. En die is dus uiteindelijk na een aantal jaar naar die Londense uitgever gegaan. En blijkbaar met het materiaal wat hij nog had, dat waren dus twee onvolledige verhalen, heeft hij dus dat boek weten te maken met een heel uit de duim gezogen verhaal erbij over zo'n kunstenaarsgroep, over seksfeesten tot in detail beschreven, wat natuurlijk lekker smeuig was. Ja, wat is nu eigenlijk het trieste hieraan? Ook dus in Oost-Europa kregen ze er lucht van dat dit was gebeurd. En die tekenaars, ik ga die twee namen nu niet weer noemen, maar we weten ze nog wel ongeveer, die kregen dus een publicatieverbod van de Tsjechische autoriteiten. Want die hadden zich natuurlijk anti-Sovjet opgesteld. Terwijl het eigenlijk helemaal niet het geval was, want die strips hadden helemaal geen anti-Sovjet connotatie in eerste instantie.
Ja, ja.
Nou, En dat heeft echt nog tot in de jaren 90, denk ik, zo'n beetje geduurd. En eigenlijk sinds de internettijd dat het feit dat Oktoberiana één grote hoax is, dat dat pas algemeen bekend werd. Want er is altijd gedacht van dat daar een kern van waarheid in zat. Of ja, die krantartikelen die dat dus in twijfel trokken, ja, die zijn natuurlijk nooit zo wijd verspreid. Dus het is echt pas sinds, nou, misschien een jaar of 30, dat iedereen wel weet dat het een hoax was. En omdat het dus zo geacht werd een strip met het communistische idealen te zijn, werd ook gedacht dat het in het publieke domein was. Dus dat de heldin Oktoberiana door iedereen vrij was om te gebruiken. Zo zijn er in Engeland nog diverse Oktoberiana-strips gemaakt door talloze stripmakers. Maar ja, daar zijn dus de oorspronkelijke makers op geen enkele wijze voor gecompenseerd. Ja, ja. En die hebben er eigenlijk alleen maar gedoe mee gehad. Nou, en waarom vertel ik dit nu juist vandaag? Want dat zul jij je natuurlijk inmiddels grotendeels afvragen.
Ja, dat was een link met Milan Hulsing, toch? Maar dat is
ja, dan klopt. Nou, die hele hoax van die Peter Sadecki, die dus met die gejatte strippagina's de grens overtrok en daar een gefingeerd verhaal van maakte, dat is de inspiratie geweest voor de graphic novel De Smokkelaar van Milan Hulsing. En die kan ik bij deze iedereen van harte aanbevelen.
Kijk, dan zijn we toch weer rond. Dankjewel, Bas.
We zijn weer rond.
Ja, heel goed. Dankjewel. En De Smokkelaar is inderdaad sowieso een goede om inderdaad op je lijst te zetten. En zeker met dit verhaal erbij. Super, dankjewel, Bas. Dit was Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. Volgende keer, dan is Kurt er gewoon weer bij. Wil je deze podcast met beeld erbij, zoek Stripjournaal dan op YouTube. Ja, dat zeg ik nu wel. Maar bij deze heb ik dan weer geen video opgenomen. Maar je kan wel heel veel leuke video's terugvinden nog op YouTube. En volgende keer komt er gewoon weer video bij. En volg Stripjournaal ook op Facebook en Instagram. @Stripjournaal. Ondersteun ons nog door vriend van de show te worden. Stripjournaal.com/vriend. Voor maar €3 per maand. Vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is. Daar help je ons nog het meeste mee. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Een beetje saai in mijn eentje. Ik ben blij dat Kurt er weer is volgende keer.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.